Welkom bij Racing News 365, de autosportpodcast van Nederland.
Ik ben Theo Nabuur, beter bekend als Mental Tio, de host van de show samen met Tom Coronel en Ruud Dimmers.
Abonneer jezelf op de podcast en luister hem iedere week.
Podcast nummer 9. Rinus Verkaay in die 500 pitstop drama kost zegen. Hulkenberg gaat naar Red Bull toe. Laatste jaar van Lewis Hamilton. Japaner op kookles in Italië. Mercedes troeft Red Bull af komend weekend. En flexibele auto's en onderdelen zijn allemaal legaal. Welkom mannen bij de show.
Nou, ja. Een prachtige intro. Ik bedoel, Japaner op kookles in Italië. Die vind ik wel heel mooi, Theo. Dat is gewoon kunstzinnig.
Dat is kunstzinnig, ja, die klopt ook, hè? Want jij weet natuurlijk precies wat er aan de hand is.
Ja, onze grote Japanse fucker de fuck, Yuki Tsunoda, die een beetje van zijn voetstuk dreigt te vallen, hè, waarop hij stond na de wintertest. Hè? Die mag iets dichter bij de fabriek gaan wonen, onder toeziend ook van Helmut Marko.
Ja, maar Tom, zou het nou zomaar kunnen zijn dat zo'n man dadelijk in één keer, als hij niet goed zijn best doet in Italië daar, want we hebben het over kookles, maar voor de mensen thuis, hij gaat daar onder... auspiciën van Marco, gaat hij daar eventjes de simulator in. Hij gaat op de baan testen, in de fabriek testen, onderdelen. Als hij dat nou echt heel slecht doet, Tom, als je daar nou gewoon echt al vloekend doorheen gaat, wat zou er kunnen gebeuren?
De verwachtingen waren natuurlijk te hoog. Hè? Je zag dat hij bij de eerste vrije training en de testdagen werd hij wat extra geholpen. En weet je, als je dat niet waar maakt, ja, dan weet je hoe het bij Red Bull gaat. Hè? Red Bull is gewoon heel duidelijk. Goed is goed en niet goed is ook gewoon niet goed. En dan moet je ook gewoon aan de kant. We hebben het bij zoveel rijders al gezien. Maar deze heeft wel wat credibility. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het merk Honda. Honda, de motoren, die worden overgenomen natuurlijk door Red Bull. Dus ja, weet je, ze moeten elkaar wat dingetjes, ja, we noemen dat uitruilen, wat sweeteners geven. Ja, en daar zit hij tussen. Maar de verwachting, ja, dat moet nu toch wel een keer gaan komen. Want anders gaat Red Bull 100% ingrijpen.
En zou het dan zomaar kunnen zijn, Ruud, dat ene Hulkenberg misschien naar voren geschoven wordt?
Nou, als ze iets gaan wisselen, dan is het met Alexander Albon. Alleen wat Tom al zegt, kijk, Tsunoda is natuurlijk een Japanner. Is natuurlijk een kindje van Honda, om het zo te zeggen. Ze hebben die Japanse support hebben ze gewoon nodig. Dus kijk, het zijn pas 5 races. En hij is gewoon mega snel gebracht. En iedere keer denkt Red Bull dat ze nu een Max Verstappen hebben. Maar het bewijst maar weer eens te meer dat Max Verstappen gewoon uitzonderlijk is in alle opzichten. En de boodschap van Marco aan Tsunoda was heel simpel. Mond dicht houden, luisteren en leren. En je rijdt in de koningsklasse van de autosport. En dat betekent dat je op de toppen van je kunnen moet presteren. Dat je professioneel moet zijn. En nou, die Italiaanse kooklesjes die worden de komende weken in sneltreinvaart denk ik bijgebracht.
Je viel even weg, Ruud.
Nou, ik was een heel verhaal aan het vertellen, jongens.
Nee, je ging in één keer een sneltreinvaart werd het bijgebracht. Maar Ruud, om even toch even te supporten. Ik denk dat Tsunoda het wel ergens zou moeten kunnen. Maar ik denk dat hij zelf gewoon te veel druk voelt. En dat is wel typisch wat je vaker ziet bij Japanners. Als zij buiten Japan echt moeten presteren, dan is gewoon de omgeving is gewoon net niet sterk genoeg, waardoor het er gewoon niet uitkomt. En dat hebben we al zo vaak gezien bij Japanse coureurs.
Jongens, de omgeving van Lewis Hamilton. Want als ik ga kijken in de lijstjes, dan is 36 jaar wel een beetje de maximale leeftijd. Volgens mij ook de leeftijd waarop Schumacher afscheid nam toen. Klopt dat?
Ja, die werd ontroond door Alonso, die toevallig net toen dat jaar ook 24 jaar was.
Ja, het is natuurlijk wel de nieuwe garde. Dat zie je heel duidelijk. Ik ben zelf natuurlijk nu 49 en ik zie het ook. Hè. De jonge jongens zijn net even wat meer gefocust. Net even wat meer bezig met hetgeen wat ze altijd hebben gewild. Net eventjes wat meer passie zit erin. En dan bedoel ik het niet dat Alonso het nooit meer gaat waarmaken. Maar het heeft geen zin om in de Formule 1 te zitten. Daar horen daar gewoon jonge nieuwe helden in te zitten. En ja, dat zie ik uiteindelijk ook bij Hamilton gaan gebeuren. Weet je... hij vindt het nu nog wel leuk. Ik zie echt wel dat hij de competitie met Max hem ook net eventjes naar meer en beter drijft. Maar op een gegeven moment, weet je, dan gaan er meer dingen in je hoofd spelen dan alleen maar racen. Dan ga je aan het leven denken.
Mannen, komende week dan reist onze grote vriend Max Verstappen, de koploper in het WK, reist af naar Baku, waar hij dit weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma heeft. Hebben we er vertrouwen in?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... Baku is natuurlijk wel weer een beetje een vreemde eend in de bijt. Het een rechtstuk waarop je met je Boeing 737 gewoon kunt landen. Maar ook gewoon heel veel langzame bochten. Het muurtje continu langs de circuit. Vraag het maar aan Leclerc. Die heeft daarna natuurlijk al een keer in de smalste gedeelte vol in de bandenstapels gevlamd. Ja,
dus. Toen we hadden verwacht dat hij de pole zou pakken, kon de druk niet aan.
Charles, no, I'm stupid. Zijn standaard zinnetje als hij fouten maakt. Ik heb wel vertrouwen erin dat het gewoon een leuk competitief weekend gaat worden. En misschien Ferrari er ook alweer bij.
Ja, weet je, ik ben een beetje teleurgesteld eigenlijk. En dat heeft alles te maken met die laatste adem. Die laatste, weet je, die DRS-zone, dat lange rechte stuk. Daar zie ik gewoon dat Mercedes net even iets sterker is dan Honda. Nou weet ik dat je het gaatje kan slaan in die infield. Hè? Als we het dan over een stratencircuit hebben, een beetje Monaco-stijltje. Niet al te snel, veel verandering van richting, mechanische grip. Ik weet zeker dat Red Bull in die infield heel erg sterk is. Alleen waar je sterk moet zijn is aan het einde van het rechte stuk, want daar kan je inhalen. En ja, ik ga het zeggen. De Mercedes heeft net die laatste adem wel. En dat
klopt,
hebben we gezien in Portimao.
Maar ik denk dat je moet, want als je gewoon kijkt, de DRS is zo krachtig. Hè? Ik bedoel, het rechte stuk is zo'n 2 kilometer lang. Als je daar net binnen die seconde zit, dan ben je eigenlijk al het bokje. Dan kun je gewoon niet meer verdedigen. Dus Max zal er alles aan moeten doen om te zorgen dat hij iedere keer net buiten die DRS blijft. Als je er al voor staat natuurlijk. Maar waar ik wel gewoon vertrouwen in heb, Tom, is het hele infield. Er zijn best wel wat langzame bochtjes. En wat in Monaco ook geweldig goed ging, was de bandenslijtage. Iedereen had zijn banden naar de knoppen. Ze reden dan natuurlijk wel op zachte banden. En Max en Perez niet. En dat is ook wel eerder geweest in het seizoen natuurlijk, dat het juist andersom was. Dat de banden bij de Red Bull sneller sleten. Dus ik hoop dat ze dat gewoon mee kunnen nemen. Dat die banden, want ook een Baku is natuurlijk best zwaar voor de banden. Met de combinatie van de bochten, het lange rechte stuk erbij. In het verleden hebben we gewoon serieuze bandenproblemen gezien. We hebben zelfs Bottas in de laatste ronde nog een klap aan het zien oplopen. Dus ik hoop dat die dingen samen, dat het gewoon lekker closer wordt. En ja, Mercedes moet.
Zeg Tom, in die laatste bochten voor het rechte stuk, hoeveel moet de Red Bull van de tijd afsnoepen? Want Mercedes pakt op het rechte stuk dus met DRS sowieso een hoop.
Ja, nou, het is meer echt het allerlaatste hadempje. Dat is waar ik me zorgen om maak. Nee, ik zie zeker dat er een strijd is. De tik op de neus bij Mercedes, dat is natuurlijk toch het wel weer willen pakken van Red Bull, want dat is het natuurlijk. Red Bull heeft natuurlijk best wel een beetje lange neus getrokken in Monaco naar Mercedes toe. Zowel natuurlijk met Bottas wat er fout ging, als natuurlijk met Lewis, die gewoon niet de swing kon pakken. Ja, Mercedes kennen we als geen ander, dat hij dat gewoon echt wel weer voor elkaar krijgt. Ja, en dat is eigenlijk wat Ruud net zei. Mercedes moet het doen. De druk staat nu op Mercedes en niet op Max. En dat is wel eens een keer leuk om dat andersom te zien.
We gaan naar de stellingen toe. We hebben er een aantal, maar we beginnen eerst natuurlijk met die eerste stelling. En die gaat over de Indy 500 voor de mensen die het hebben gevolgd. Die hebben een waanzinnig weekend gehad. Maar op het laatste moment, gaan we het daar over hebben, ging het een beetje de mist in. Het begon met een waanzinnige qualifying. Hij zat in de Fast 9, onze Rinus VK. En de kwalificatie ging zo goed dat hij op de eerste startrij stond. Dat wil zeggen op de derde plek. Want ze starten met z'n drieën naast elkaar met een rollende start. Wat was het een race? Hebben jullie gekeken? Hebben jullie de hele race gekeken? Wat hebben jullie gemist en waar heb je om kunnen huilen?
Ja, ik heb zelf geraced. Ik was aan het racen in Paul Ricard, maar die was om 1:30 afgelopen. Dus uiteindelijk zat ik in mijn campertje, scheurde ik terug naar Nederland toe. En heb ik via Ziggo de Indy 500 gezien. Af en toe waren er stukken bij dat die even wegviel. Het eerste gedeelte had ik echt zoiets, Rinus, loop je niet te hard van stapel. Maar aan de andere kant, dit is wel gewoon om even te laten zien, dit ben ik. En dit kan ik, dus hou maar eventjes lekker rekening met mij. En dan zag ik dat hij op een gegeven moment, ja, wil je dan altijd de kopman zijn? Hè? Dat is hetzelfde als bij het wielrennen. Hè? Dan ben je anderen aan het meeslepen. Dus zij zijn zuiniger met hun benzineverbruik. En uiteindelijk zag je hem toch wel weer slim zijn. Weet je wel, ging je naar plek 3, plek 4, plek 3.
Ja.
Nou ja, en dat zag er naar mij toe heel slim en heel goed uit. En heeft hij direct laten zien dat ja, ervaring telt. Maar vergeet niet, de jonge Rinus VK.
Nee, ik denk dat hij het gewoon heel goed gedaan heeft. En we moeten ook niet vergeten, hij rijdt ook niet bij een absoluut topteam. Hij rijdt gewoon bij een subtopteam. En ja, je zag wel dat op strategisch vlak het misschien beter had gekund. En natuurlijk die laatste pitstop, die was ook niet vlekkeloos. Maar die daarvoor, die was ook al net niet helemaal top. Maar als je 3 seconden verliest bij de Indy 500 met de pitstop, dan ga je van plekje 3 ga je naar plekje 8. En dat was ook zijn probleem. Toen kwam je ook in het verkeer terecht. En ja, in één keer lig je gewoon 13 seconden achter.
Voor de mensen thuis denken van ja, die secondes, dat is hetzelfde als bij de Formule 1. 1 seconde tijdens de Indy is ongeveer 100 meter. Dus kun je nagaan als daar dingetjes de mist in gaan. Het had te maken met het systeem waarbij de banden worden gewisseld. Het hydraulische systeem, Tom. Dat hebben jullie ook in de auto volgens mij, of niet?
Ja, dat is dat de auto even heel snel omhoog komt en dan weer naar beneden gaat. Dat is inderdaad een bepaalde krik die zit erin. En pam, dan gaat hij omhoog. En dan pam, dan wordt hij weer naar beneden geknald en dan moet je weg. Ja,
daar ging het mis, hè?
Ja, als de release, de druk eraf halen, als dat gaat of bam, weet je wel. Ja, daar kan heel veel verschil in zitten. En dat zie je vaak dat die topteams, dat net eventjes wat mooier is, net eventjes wat sneller is. Ja, en als je dat dan verliest, ik bedoel, je kan nog zo hard rijden, maar dat rijden nooit meer bij. Dat is gewoon verloren tijd. Dat is gewoon verschil in team. Ja, en als Rinus daar het in verloor, ja, dan is dat natuurlijk mooi balen. Maar wat heeft hij je vette race gereden?
Echt
als een mega tijgerleeuw, niks meer loslaten, alleen maar naar voren durven kijken. Beetje risico er ook in voor, ja, eigenlijk een beginner. Het is maar de tweede keer dat hij de Indy 500 rijdt. Ja, tuurlijk wordt hij dan gewonnen door iemand die meer ervaring heeft, die net even wat slimmer is. Dat is heel normaal.
Voor de mensen die van Indy houden, volgende race is een Detroit stratencircuit. En dan zijn we benieuwd wat onze Rinus daar gaat doen. Het was in ieder geval een waanzinnige race. Ik denk, als die laatste pitstop heel goed was geweest, dat hij wel bij de eerste 3 gezeten had. Wellicht had hij me gewonnen. Dat was erg bijzonder geweest. Toch?
Ja, nee, vind ik wel.
Ja, het zat er toch in? Kom op.
Het zat er zeker in. En helemaal het natuurlijk het lefgehalte was bij hem gewoon hoog. En het zelfvertrouwen was hoog. Had natuurlijk de race hiervoor had hij gewonnen. Je zag dat hij ook gewoon vooraan stond met de Chevrolet motor. Dat was natuurlijk ook best wel uniek. Want de auto's die allemaal vooraan stonden, dat waren in het begin niet de Chevrolets. Dat waren de Honda's. Ja, en ik vind het dan toch heel knap als je ziet hoe iemand is die net eventjes wat slimmer is, net even wat mooier met zijn fuel omgaat, net even wat meer de attack erin gooit. En ja, dan is de brutaliteit die hij toonde om zich terug te vechten, ja, is gewoon machtig om te zien. 1 ding is zeker, deze man gaat nog veel groter worden in Amerika dan hij al is.
Ik hoop het voor hem. We gaan naar de komend weekend. Spannende race, we hebben het erover gehad. Waar ligt de druk, mannen? Bij Verstappen of bij Red Bull, bij Hamilton? Is het team wat het moet gaan doen? Is het de techniek, de voorbereiding?
Nou, ik denk dat Mercedes er alles aan gelegen is om naar die Zeepert van Monaco gewoon terug te slaan. En als je kijkt naar de afgelopen jaren, hebben ze gewoon een compleet off weekend, een complete off day. We herinneren ons allemaal nog die Grand Prix van op Hockenheim, de jubileumrace van Mercedes. Dat was ook weer zo'n drama met de pitstop die compleet mislukte.
Toen hadden ze voor die mooie pakjes aan uit de jaren 50.
Ja, en de pitstop die ging ook in dezelfde tijd toen. Dus dat, dat was ook anderhalf minuut.
Dat is gemeengoed. Dat kun je niet maken.
Je ziet wel dat ze iedere keer al terugslaan. Dus die staan er gewoon weer dit weekend. En kijk, het is even mooi voor het titelgevecht. Als je kijkt naar Max en naar Hamilton. Hamilton heeft 2 slechte weekenden gehad van de 5. Ik bedoel, in Imola is hij van de baan afgegaan. Heeft hij mega veel geluk gehad dat hij uiteindelijk van een rondje achterstand.
Hamilton kan toch alleen maar verliezen, Ruud, of niet?
Nou ja, wat ik dus wilde zeggen is dat Max het veel beter tot op heden gedaan heeft. Super constant, nooit slechter dan 2e, er altijd bij gezeten. In de race geen enkel raar moment. En Lewis heeft al 2 weekenden eigenlijk van de 5 gehad dat hij, foutjes maakt en in Monaco er gewoon niet bij zat. Dus wil dat, waar ligt de druk? Die ligt dan bij Hamilton.
Tom?
Ja, ik zie het echt bij Hamilton en Mercedes. Hamilton zie je ook dat hij begint te mopperen tegen zijn eigen team. Nou, dat werkt natuurlijk nooit. Helemaal niet als je in de pers ook behoorlijk uit. Ik heb geen fouten gemaakt, maar het is Mercedes. En Toto Wolff gewoon heel duidelijk zegt, nou ja, wij hebben geen fouten gemaakt. Lewis moet naar zichzelf gaan kijken. Dus ze beginnen nu naar elkaar te wijzen. Dus dit is een goed teken voor de Verstappen fans. Want dan zie je gewoon heel duidelijk, daar begint een beetje piepen. en kraken. En ja, nu is het hoeveel liefde is er dat ze weer mooi bij elkaar kunnen komen en te herpakken. En ja, dat is niet makkelijk nu je constant onder druk staat. Dus als je zegt waar ligt de druk, dan zeg ik zowel bij Hamilton als Mercedes. Ja, alle twee.
Ik denk persoonlijk Hamilton. Die man is natuurlijk heel erg groot, heeft natuurlijk heel veel meegemaakt. En zelfs de allergrootste toppers, jongens, die breken. Dat hebben we al zo vaak in iedere sport meegemaakt. Ik denk, als je zo'n type als Max Verstappen tegenover je hebt, je moet weer die race in met een auto die misschien dan een tikkeltje sneller is. En dan, dat je dan toch merkt dat een Max in die bochten toch weer dichterbij komt. Dat moet iets met je doen. Want als Red Bull mannen de overwinning pakt komend weekend, dan krijgt het team vleugels, denk je niet?
Ja. Er is genoeg te doen over de vleugels, maar ik denk dat als je gewoon kijkt naar het hele weekend, ik denk dat misschien wel een soort van beslissend weekend gaat zijn in de titelstrijd in meerdere opzichten. Er is natuurlijk heel veel te doen omtrent die achtervleugel van Red Bull. Hamilton die roept van 16e per ronde scheelt tot in Baku. Wolff die zegt, nou, we gaan meteen in protest. We dienen meteen een protest in op het moment dat ze die vleugel gaan gebruiken. Waarop Red Bull zegt.
Kan je mij helpen, Ruud? Waar kunnen ze tegen in protest? Want het is namelijk heel simpel. De auto is goedgekeurd tot en met Baku. Het is pas in Frankrijk dat de nieuwe regel ingaat. Dus waar wil je tegen protesteren? Dat die buigt? Ja, dat weten ze. Maar het is volgens het reglement wat de FIA zelf gemaakt heeft.
Ja, nou ja, Toto Wolff en de advocaten van Mercedes, hè, want die kant gaan we dan op, die zijn ervan overtuigd dat het voldoet aan het reglement. Alleen de tijdvoordeel is zo gigantisch dat het zo van invloed is op de titelstrijd, bla bla bla. Alleen goed, Helmut Marko.
Maar dat win je niet in een protest. Dat is onmogelijk. Hoe?
Nee, ze hebben gezegd, dus als de stewards het niet in behandeling nemen of het afwijzen, dan gaan ze naar het één orgaan hoger. Dus er wordt echt gewoon achter de groene tafel wordt dan met hele papierwerk komen ze dan aanzetten en dan gaan ze bewijzen dat zij toch echt van mening zijn dat het allemaal niet legaal is.
Maar de FIA heeft gereageerd. Daardoor is de nieuwe regel vanaf Frankrijk. Punt. Klaar. Uit.
Sterker nog, Ross Brawn, de sportieve baas van de Formule 1, die heeft al gezegd van het zou mij heel erg verbazen dat Mercedes, als ze al in protest gaan, dat ze ook überhaupt een poot hebben om op te staan. Red Bull heeft gezegd, met Helmut Marko, die zegt van, vrienden, oké, prima. Nou, dan gaan we in protest tegen onze auto. Jullie voorvleugel voldoet volgens onze constateringen niet aan het reglement. Dus kies maar. Jullie de achtervleugel, wij de voorvleugel? Nou, prima.
Zou een Hamilton hier extra druk op geven?
Nou, die is wel ingefluisterd toen in Spanje. Is hij dat heel erg nadrukkelijk ingefluisterd door Toto Wolff. Van de achtervleugel van. En iedere persconferentie maakte hij daar opmerkingen over. Ik heb meer geleerd van Max dan in de hele race. Nou, dat ging onder andere over die achtervleugel. Het was een beetje allemaal politiek. Hè? En ik heb meer geleerd van Max dan ooit tevoren. Ja, en wat wil je ermee? Ga je nou hard rijden? Ze winnen 3-4 tienden met die vleugel. In Monaco was het weer, ze winnen een halve seconde dadelijk in Baku met die vleugel. Het is allemaal politiek en het is proberen de ander eigenlijk een beetje pootje te lappen en hak te zetten, zeg maar. Nou, en Red Bull blijft er vooralsnog gewoon heel rustig om.
Maar het is ook eigenlijk heel zielig, jongens. Als je naar het kijken, dan is er een beetje strijd in de Formule 1 en meteen krijg je... Het gaat alleen maar over rechtszaak hier, rechtszaak daar. Kom op.
Nou, nog niet, hè. Blaffende honden bijten niet. Dat is ook denk ik wel belangrijk. Ik denk dat het goed voer is voor de journalisten om te bepalen wie er gelijk heeft. En dat is natuurlijk ook wat je doet. Maar ik vind het wel een beetje... Je concentreert je op iets waar je niet op moet concentreren. Je bent met verkeerde dingen bezig. Want je ziet heel duidelijk dat de strategie niet goed was. Je ziet heel duidelijk dat Hamilton gewoon niet lekker in zijn vel zit. En dat is waar ze zich op moeten focussen. En dit, ik weet zeker dat de lachende derde gewoon nu Red Bull is. Want er is gewoon herrie in de toko. En Red Bull maakt zich helemaal geen zorgen. En hoeven ze ook niet. Want ze zijn gewoon reglementair perfect oké. Echt.
Mannen, en dan is er één team die zich misschien ook helemaal geen zorgen maakt. Die stapje bij stapje dichterbij komen en steeds sneller zijn. Dat hebben we gezien in Monaco. En dan heb ik het over Ferrari.
Yeah, ja, wat voor achtervleugel hebben die? Ja, dat is ook weer eentje.
Ja, die was wel heel flexibel, zag ik. En die voorvleugel ook.
Nee, maar dat is natuurlijk weer het hele gezeik. Nee, maar ja, complimenten aan Ferrari. Ik bedoel, inmiddels staat de kont van Coronel vol met logo's. Daar is geen plek meer over met al de podiumplaatsen.
Ik heb het niet over dit jaar gehad. Oh, wacht. Ja, dat is ook steeds een tegoedje.
Die tato, die tato, die moet er komen. Toch? Ja, ja. Ruud, leg even uit, snel. Even snel.
Dat maakt schuld.
Hey, we hebben vorig jaar hebben we natuurlijk die hele mooie weddenschap gehad. Dat Tom op een gegeven moment zei, nou, Ferrari gaat niet meer op het podium eindigen. En als dat wel is, dan zet ik een Ferrari-logo op mijn kont, op mijn bil. Dus ja. Ik ben iedere keer blij met het coronanieuws, dat de maatregelen vanaf gaan. De tattoo shops gaan weer open, dus...
Nee, maar het is heel simpel. Ik hou maar mijn afspraak. En ik vind het ook heel gaaf dat ik zie dat Ferrari zich begint te mengen. Waar ze eigenlijk gewoon altijd hebben thuisgehoord. Het is
Ruud, kandidaat voor het podium of Tom? Kandidaat voor het podium, Baku?
Nou, het zou wel heel vet zijn als het zo ook echt gaat lukken. Want dan is het bewijs er echt. En dan bedoel ik het niet incidenteel één keer, maar gewoon over een raceafstand. En dat is goed voor Italië. Het is goed voor de sport dat er gewoon 3 teams vooraan zijn. En dat we het niet alleen over Red Bull en Mercedes hebben. Maar dat toch, weet je, een Ferrari erbij komt kijken. 2 vechten om een been en de derde gaat ermee. Dat zou wel een paar keer vet zijn.
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het wel leuk dat Ferrari gewoon weer meedoet in de strijd dadelijk. Dat zou wel leuk zijn.
Ja, kijk, ik vind Leclerc en Sainz vind ik beide gewoon fijne coureurs. Ik bedoel, Leclerc die maakt al zijn fouten, alleen die gaat ervoor. En Sainz is gewoon altijd heel constant.
Maar zelfs los van de coureurs, het is goed dat het merk voorin
zeker,
zit. Toch?
Zeker.
Goed voor de sport ook. Ja. Racing News 365, de vragenronde. Onze luisteraars die sturen vragen in. En die bepalen nu even waar het over gaat. En we hebben weer een stel vragen voor Tom en Ruud. Hier komt de eerste. En die vraag die komt van John. In hoeverre is Baku als stratencircuit vergelijkbaar met Monaco? En er zijn wel langzame bochten, maar er is ook een mega lang rechtstuk. Wat je al zei, er kan een Boeing 747 oplanden, Ruud.
Ja, nou Tom, ik denk dat het wel een mooie is voor jou. Want kijk, je hebt natuurlijk, je zit met 2 dingen. In Monaco kun je gewoon maximaal vleugel zetten. En het liefst hoef je nog 3 extra vleugels bij. Hier gaat dat niet, vanwege dat rechte stuk. Dus hoe zoek je de compromis?
Dit is, kijk, Monaco is downforce, downforce, downforce. En heel simpel, als je van pole start, win je gewoon de race. Als je een goede start maakt. En dat weten we. Baku is dat helemaal niet het geval. Ja, dan kan je wel pole starten. Maar ik bedoel, iemand van P10 kan redelijk makkelijk weer naar voren rijden. We hebben het gezien met de Mercedes natuurlijk. Dat die ook redelijk makkelijk naar voren kon rijden. En nu zeg ik dan... Baku, einde van het rechtstuk, dat is waar je sterk moet zijn. Want dat is waar je inhaalt. En dan kan je ze in het bochtengedeelte kan je ze wel redelijk achter je houden. Dus je gaat met een mindere downforce, ga je de race in dan dat je de kwalificatie waarschijnlijk doet.
Maar kun je ze losrijden in de bochten, Tom?
Ja, dat klopt. Maar dan word je heel makkelijk opgegeten op de rechte stukken. En als je dan achter iemand zit die langzamer is dan jij in de bocht, dan kom je er nooit meer voorbij. En dan heeft het dus geen zin gehad. Dus ja, ik voorzie gewoon heel duidelijk dat hier een hele andere strategie geldt dan in Monaco. Monaco is maar 1 ding, gewoon een pole gaan staan, full downforce en de meer de beter. En dat is hier niet het geval. Dus ja, dit is die balans zoeken en ook kijken wat je concurrent doet. Hè? Want ik zeg altijd, je moet precies het tegenovergestelde doen wat zij doen. Ik zeg maar wat, Mercedes gaat met low downforce, dan zou ik dus met high downforce gaan rijden. Want dan kan je tenminste ergens een voordeel pakken. Doe je hetzelfde, ja, dan blijft ook het verschil hetzelfde. Ik heb dat wel eens gedaan in de race. En gewoon uit eigen ervaring spreek ik dan. Is heel simpel. Ik deed precies het tegenovergestelde wat Mehdi Benani deed. Hij stond de pole, ik stond tweede. Hij ging low downforce, hard op de rechte stukken. Maar zijn banden sleten harder. En daardoor bleven mijn banden beter. Dus kon ik hem pakken door het rechte stuk een goede slipstream van te pakken. Daarna reek weg in de bochten. En daarna kwam hij er niet meer bij, want het gat was groot genoeg.
Wat wordt dus de bandenkeuze, Tom?
Precies het omgekeerde doen. Hoe bedoel je?
Nou, voor de race, ik bedoel, gaan ze toch weer op geel weg te gaan of op rood?
Ja, maar kijk, weet je, uiteindelijk is het voor alle twee is het hetzelfde. Want je moet alle twee de banden gebruiken. Alleen hoe lang ga je de een gebruiken en hoe lang ga je de ander gebruiken? En hoe lang blijft die heel? Dat is het verschil.
En met de tip van Tom Coronel, hoe stel je je auto af? Vraag nummer 2 van Marco. Moeten Bottas en Perez nu al, met nog 18 races te gaan, verplicht worden om tweede rijder te spelen? Vraagt Marco.
Ja, 300%. Ik bedoel, Perez is natuurlijk al bijna tweede rijder. En Bottas die roept iedere winter weer dat hij Bottas 3.0, 4.0, 88.0 is en de wereldtitel gaat veroveren. En beide komen ze gewoon tekort. En ze staan gewoon op de helft van de punten van hun kopman. Dus waar heb je het dan nog over? Er zijn 2 mannen die met kop en schouders bovenuit steken. Het zou toch stom zijn om, mocht Max of mocht Lewis erachter rijden, om die kostbare punten weg te gaan nemen. Kijk, als het nou compleet in de mist gaat een keer, dan is het anders. Maar voor de rest dan trap je toch op je rem.
Ik denk dat Bottas niet op zijn rem gaat trappen. Omdat hij gewoon weet dat, dat hij in de aftelzone zit, zeg maar. Dat het zijn laatste jaar is bij Mercedes. Dus ik heb niet het vermoeden dat hij zich verplicht voelt om Hamilton te helpen. En bij Perez is het gewoon nog anders. Hij is gewoon nog niet snel genoeg om überhaupt te kunnen helpen. En dat heeft Bottas wel. Ja. En dat is wel waar het verschil zit. Dus ik hoop dat Bottas, zoals hij in Monaco ook deed, gewoon net even de bite weet te vinden, zoals we een paar keer echt hebben zien pieken. En dan gewoon lekker gewoon wint. En dan mag Hamilton tweede worden, Max derde. Maar dan is het verschil in punten is dan minder. Dus lekker gewoon de Volvo gaan, Bottas.
Maar als je teambaas bent, Tom, dan is het toch gewoon simpel. Dan geeft zich allebei gewoon de teamorder. Jongens, heel simpel. Als geen,
sorry, ik trek nu even de plug eruit. Sorry, ik hoor niemand. Hallo? 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 Damn it, weer die radio naar de kloten. Nou ja, dan ga ik maar gewoon finishen.
Vraag nummer 3, die komt van Mo. Max stond nog nooit op het podium in Baku. Ligt dit circuit hem wel, mannen? En gaat dat dit jaar veranderen? Want in de media worden wel dingen geroepen. Ook Max zelf zegt van tijd voor verandering.
Het hele seizoen. Ik bedoel, in Monaco stond hij niet op het podium, die won hij. En Baku had hij natuurlijk altijd een blok aan zijn been genaamd de Renault motor. En hij ging gewoon niet hard genoeg mee. Dat was het zo. En hij is er ook een paar keer uitgevallen. Hij is natuurlijk gewoon een keer uitgevallen in kansrijke positie.
Hij is een keer eraf gereden door zijn teamgenoot.
Ik wou net zeggen dat die paringsdans van Red Bull aan het einde van het rechterstuk. Mooi synchroon eraf.
Hup, ja, vol van achter.
En 2019 was hij gewoon kansloos. Die Ferraris die vlogen over die rechterstukken. En Mercedes zat ook nog sneller. Dus ja, alleen nu is alles anders. Hij moet op het podium staan.
Hij maakt meer kans dan ooit. Dat is eigenlijk het enige wat ik hierover ga zeggen. Weet je, dit is zo'n zelfvertrouwen ding dat je gewoon groeit. En als je Monaco wint en echt gewoon Hamilton echt gewoon helemaal zoek heb gereden, want dat is gewoon wat er gebeurde. En ook het spelen met P2, even weer een gaatje, oh nee, komt er dichtbij, eventjes weer wegrijden. Nou, dat is zo goed voor je zelfvertrouwen als autocoureur zijnde. Hij gaat hier gewoon lekker scoren en gaat gewoon slim zijn. Want weet je, als je 10 keer tweede wordt, word je ook kampioen. Want Bottas gaat er ook een paar keer vandoor met de winst.
Vraag nummer 4, die komt van een of andere Theo Nabuurs uit Brabant. hoe groot is de kans dat Gasly naar Alpine gaat, naar Renault?
Mooie.
Toen viel er een stilte. Weet je dat die geruchten zijn de hele tijd, maar als ja, alleen is
zet
dat de plek
nou
waar
allebei met de mond vol met tanden. Kom op, man, Ruud.
Nou ja, ik heb zoiets van is dat de plek waar je naartoe wil op het moment dat je carrière een boostje wil geven. Ik bedoel. Wat hij nou rijdt is eigenlijk niet beter of slechter. Is het een stap vooruit? Dat kun je gewoon afvragen. Het probleem voor hem is gewoon...
Misschien weten we dat het geen stap vooruit is tot nu toe. Toch, Tom?
Nee, daarom. Nee, kijk, nee, volgend jaar, hè, dan is iedere keer is het volgend jaar. Ja, weet je, dat houdt ook hier op. Alleen de topteams die zijn gewoon bezet. Dus daar gaat hij niet komen. En bij Red Bull komt hij ook niet terug.
Nee, maar als Fransman is het wel altijd een keer gaaf om natuurlijk voor het Franse team, Renault, Alpine, hoe je het ook noemen wil nu, te rijden. En het heeft alles met de historie te maken. Weet je, dat is een beetje de passie. Een beetje dat gevoel, dat onderbuikgevoel, dat je denkt, wauw, weet je, dat is het wel een beetje. Maar 2 Fransmannen daar? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Het is een internationaal merk. En het is niet echt een stap vooruit. Kijk, van een subteam wil je naar een topteam. En dan kan je volgens mij beter gewoon hier blijven waar je nu zit. En ja, toch gewoon iedere keer laten zien dat je gewoon rijp bent voor het Red Bull zitje. Dan voor Alpine te gaan. Ja.
Die kans is wel heel klein, hè, dat hij nog een keer terug gaat naar Red Bull.
Nee, is helemaal niet klein. Nee hoor.
Waarom niet?
Vind ik van niet. Ik zie dat Dr. Helmut Marko nog steeds het vertrouwen in hem heeft. Daarom houdt hij hem ook. Hij heeft hem even geparkeerd om eventjes hem te laten doen groeien. Even wat meer zelfvertrouwen te geven. En ja, weet je, als je iets meer ervaring hebt, ja, dan zou je het misschien wel aandurven. Maar ik denk dat meer de vraag bij hem zelf ligt. Wie durft er naast Max te zitten in de Red Bull?
Word je niet helemaal ziek, zeker als een Helmut Marko, wie je er ook neerzet, dat je steeds gewoon die grote afstand van Max behoudt. Wie het ook is.
Ik denk dat je constant wil balanceren. Je wil constant zien waar staat de rest. En komen ze ietsjes dichterbij? Of is Max nog steeds met die leercurve bezig? Is hij nog steeds aan het groeien? Weet je, ik denk dat Max nog steeds niet op zijn piek zit. En dat hebben we ook gezien in Monaco.
Zeker hebben we in Monaco gezien, klopt ja. Vraag nummer 4, mannen. Van Paulus. Ja, wat wil je zeggen, Ruud?
Ik wou nog daarop aanhaken. Maar het maakt, kijk, als de auto snel genoeg is, maakt niet uit wat de tweede man doet. Ik bedoel, Schumacher heeft de titel bij Ferrari ook alleen gewonnen. Hè? En Barrichello bijvoorbeeld, die stond er ook gewoon ver achter. Die is misschien één of twee keer tweede geworden in het WK. En de rest stond er ook gewoon een andere coureur achter. Dus,
maar het is toch gewoon fijn als je er heel kort achter zit, dat je ook je teammaat kunt helpen, echt. Perez heeft Max toch niet kunnen helpen. Dat heeft Albon ook niet gekunnen. Dus ja, goed, en dat kan nodig zijn voor het kampioenschap, Tom.
Ik was je even kwijt. Wat zei je?
Nou ja, ik zeg, als je een juiste teammaat hebt die echt heel kort achterop je zit, die kan handig zijn om je verder te brengen in het kampioenschap of zelfs de overwinning.
Nou ja, dat is ook die rugdekking. Daar zitten we ook nog steeds op te wachten. Dat er een teamgenoot komt die Max kan supporten. Want weet je, dat helpt altijd een klein beetje. En ook met testen en ook net eventjes de druk erop houden. Of net eventjes een uitvinding met een betere setup te doen krijgen. Dat soort dingetjes. Maar het verschil is nog steeds te groot. Perez is er nog niet.
Mannen, we gaan naar vraag nummer 4 van Paulus de B. Dan denk ik gelijk aan Paulus de Boskabouter, maar dat zeker niet, jongens. Rinus VK is niet veel te goed voor het team waar hij rijdt? Moet hij niet naar een topteam, een echt topteam?
Nou, ik denk dat Rinus gewoon binnen 3-4 seizoenen gewoon serieus een titelkandidaat is in de IndyCar. Alleen dan moet je wel nog een stapje omhoog qua team. Maar goed, het is zijn tweede jaar, laat hem leren. Dit jaar kan hij nog foutjes maken. Dit jaar kan hij af en toe lekker schitteren. Hij staat mega in de spotlight. En als ook de grote teams zijn ook super geïnteresseerd in hem, omdat ze wel zien wat hij kan. Dus die tijd die komt wel. En misschien volgend jaar wel. Wat ik begreep is dat er gewoon echt hele concrete interesse is van topteams en VK. Ik denk dat we dadelijk niet alleen Max Stapp als kampioen hebben. Gewoon nu en de komende jaren. Maar ook gewoon Rinus VK.
Maar dat Carpenter Racing is toch niet het allerslechtste team? Of Tom, hoe zit dat met het is een, hij rijdt zelf ook, hè?
Wat heel goed is, is dat hij voor een team is gegaan waar je niet direct verwacht dat hij alles wegrijdt. Hij piekt goed. Het is goed voor je carrière om te groeien en niet gewoon direct bovenin terechtkomen. Want dan kan je niet meer groeien. Dus ik zie heel veel toekomst in Rinus in Amerika. Die gaat er heel veel geld verdienen en die gaat er serieus nog heel lang racen en scoren. Dus geen enkel probleem.
Die naam staat. En wat waren zijn ouders trots. Hoe mooi kan dat zijn. Ja. We gaan naar de voorbeschouwing van de Grand Prix van Azerbeidzjan. In de zin van even een rondje meerijden met Tom Coronel.
Ja, dat doe ik normaal. Hè? Dat is helemaal waar. Maar dat doe ik op circuits waar ik ook gevoel bij heb en waar ik ook gereden heb. Jongens, ik moet jullie teleurstellen. Ik heb nog nooit in Baku gereced. Dus ik kan jullie niet meenemen in dat emotionele rondje wat ik normaal gesproken wel doe.
Nou, Ruud is er op vakantie geweest. Die heeft het waarschijnlijk gereden op zijn fiets. Ruud?
Nee, dat is wel mooi. Ja, nou, Tom, ik vind het toch wel jammer, weet je.
Sorry, weet je, wat kan ik erover zeggen? Dat halfstraat is langer rechte stuk. Dan kom ik een beetje in het Australië-tafereel terecht. Ook dat circuit heb ik nooit gereced. Kijk, ik kan echt mijn gevoel, mijn emotie kan ik uiten op het moment dat ik er zelf gereced heb. Dus sorry.
Daar heb ik respect voor. Kijk, als je naar Robert Dormos heet, die heeft heel veel de wereld gereden. Dus die had het precies weten. Je hebt toch gezegd linksom, rechtsom en dan weer het rechte stuk op. Is Baku nu een Mercedes of een Red Bull circuit?
Ja, ik denk in de basis ben ik het wel met Tom eens. Zodat Mercedes de betere auto zou moeten hebben. Alleen ja, goed. Dit jaar zien we gewoon veel verrassingen. En los van dat rechte stuk, denk ik dat de Red Bull beter is, CQ was, in de tractie uit de langzame bochten. Dus Baku is 9 van de 10 keer wel een beetje een zoortje. Hè? We zien vaak de safety car erbij, de strategie die overboord gaat. Dus laat het maar lekker gek zijn. Laat het maar gewoon niemand circuit zijn. En gewoon laten we ons gewoon maar lekker genieten.
Zoals het hele seizoen al. Hè?
Ja, als ik zie, weet je, dat gewoon een Bottas en een Hamilton daar gewoon echt gewoon altijd goed hebben gescoord. Dan moet ik niks anders zeggen. Helaas, Mercedes. Want zoals iedereen weet, ben ik natuurlijk gewoon de opportunist wat Max Verstappen betreft. Maar nee, weet je, gewoon slim zijn. Je punten pakken, damage control en op naar de volgende. Want we weten dat Red Bull goed is op de Hongaro-ring. Weet je, de Zeld.
Oostenrijk, twee keer.
Ja, Zeldweg, zei ik, sorry, dat is het zo heet. Dat is de oude. Dat is de oude Oostenrijk.
Heel oud.
Ja, maar ik race ook pas 32 jaar. Dus voor mij maakt het uit hoe dat ding heet. Ik bedoelde dus hetzelfde circuit.
Ja, de Red Bull ring. Dank
zoals wel. Zandvoort ja. nog altijd Bos uit heeft.
Ja, alleen is het nu een kombocht.
en die heet anders, toch?
Ja, Arie Luijendijk bocht.
En dan zijn we weer bij de Indy. Hey, mannen, we gaan voorspellen. Coureur versus kenner. Pak je glazen bol maar even erbij. Ruud en Tom, de voorspellingen voor de Grand Prix. Het staat heel leuk. Even Ruud, ik weet dat je net je vakantie geboekt hebt, maar de voorspellingen voor Spanje...
Dit is natuurlijk makkelijk.
Nee, de Grand Prix voor Spanje...
Ja, maar dat is echt makkelijk voor Spanje. Dan moet ik gewoon voor Spanje voorspellen, joh.
Ja, nee, kom op. Baku. Ah,
kom op. Baku, oké. Okay, ja, ik denk Spanje. Daar ben je net een vakantie geboekt. Wie pakt de pole position? Kom.
Bottas. Ja, Bottas, ik ga met je mee. 2 Hamilton, 3 Perez. Perez verwacht. En die gaat dan mooi Max op sleeptouw nemen. Let maar op.
Oeh.
Ja.
Mannen van waar, dit is een rare keus.
Ja, dit is gewoon omdat... Dat zag ik ook een beetje in Monaco. Max groeit gedurende het weekend. En die piekt op het moment dat hij het moet doen. En dat is op zondag.
Duidelijk. Wat wordt de top 3 in de race, mannen?
Nou, het is een Bottas-baantje. Ik bedoel, hij is 2 keer is hier heel dichtbij geweest. Nou, laat hem gewoon even een keer pakken. Ja, Lewis en Max. En Bottas, laten we dan... Ja, PS. Laten we maar...
Gasly, want Max en Lewis. Die raken elkaar.
Aan het einde van het rechtstuk?
Jongens, ik heb het gezien. Iedere keer zoals Max er tussen duikt. Dat is echt gewoon zo, zo vet. En in het middengedeelte, Lewis wordt gefrustreerd. En die gaat het ook proberen. En het lukt hem niet. Dus ze klappen er met z'n tweeën vanaf.
Dus dat gaan we meemaken, jongens, komend weekend.
Helaas wel, maar het is niet erg voor het kampioenschap.
Hoe vaak raakt Mazepin de muur, mannen?
Daar loopt hij geen punt in.
Ja, zo is het. Minder races kan. En niet inlopen.
Jongens,
letterlijk een damage control.
Over okay. Damage control, Mazepin. Hoe vaak raakt hij de muur?
In 1 crash of in het hele weekend?
Gewoon tijdens de race.
Nou, ik denk dat je in het weekend toch wel minimaal 2 keer ergens vleugeltje of voorwielophanging afschrijft. Kan gewoon bijna niet anders.
Ja, weet je, dit is wel zo'n type baan waar je gewoon niet van tevoren je op kan voorbereiden. Dus Mazepin die wil gewoon laten zien dat hij gewoon nog veel beter is dan wij allemaal denken. Dus nee, die gaat de finish niet halen. Maar jij vroeg net hoe vaak hij hem ging raken tijdens de race. Ja, dat is maar 1 keer, want hij doet altijd 1 keer heel goed. En dan is het meestal
ja, maar links-rechts, hè? Het is net 3 banden, dus.
Zo bedoel je, pingpongen.
Een compleet andere vraag even tussendoor, mannen. Kijk, een baan die moet zeg maar in worden gereden met vaak als heel veel klassers rijden, dan werkt het nog wel eens. Wat wordt er allemaal voor de race gereden? Is die baan lekker stroef? Wordt die baan sneller?
Nou, het is een stratencircuit. En een stratencircuit is altijd... hij wordt steeds sneller. Komt steeds meer rubber op de baan. Natuurlijk door de downforce wordt stof wordt steeds meer weggezogen. Dus je zal zien, heel simpel, dat het einde van de race... gewoon de baan weer het allersnelst is. En gedurende het weekend bouw je dat ook op. En dat is wat ik eigenlijk net probeerde uit te leggen. Dat zie je bij Max ook. Die begrijpt dit nu. Die heeft gewoon tegen zichzelf echt duidelijk gezegd... jongens, stratencircuit pak ik nu anders aan. Zoals hij het... in Monaco heeft gedaan.
Ruud, even een vraag aan jou. Het weer afgelopen jaren tijdens deze race, hoe was dat?
Zonnig en relatief warm. Maar de kans op een regenrace in Baku en Azerbeidzjan, die is niet zo heel groot. Ik denk dat beter
maar als het daar regent, dan is het monsoon. Ik bedoel, dan is het gewoon pak je peddels. Want daar is het dan ook wel, als het uit de lucht valt, dan flikkert er zoveel uit de lucht dat je beter een boot kan bestellen.
Maar dus, volgens mij graadje of 6 tot 28 of zo en gewoon droog. Dus daar hoef ik het niet van te hebben. Dus we moeten andere verrassingen hebben.
Hey, weet je het als luisteraar beter? Vergeet je dan niet elke week dat je kunt meedoen aan de Grand Prix en kan voorspellen op de site. En dan maak je kans op hele mooie prijzen. Volgende week dus de nabeschouwing van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Want de vraag is dan of Red Bull misschien echt als dikke WK-leider daar weggaat. En mocht je nog dingen willen volgen of vragen willen stellen, Ruud, hoe doe je dat?
Dan ga naar racenews365.nl en ja, sowieso iedere dag het laatste nieuws uit de Formule 1. Exclusieve interviews. Mattia Binotto komt deze week, de Ferrari-teambaas. Heel leuk gesprek mee gehad. We hebben ook vandaag online staan David Coulthard, onder andere over Max. Dus
En een heel gaaf filmpje zag ik vandaag voorbij komen van Lewis Hamilton. Die helemaal gek is geworden van parachutespringen. Vond ik wel gaaf. Weet je, toch een beetje risico nemen. Trailseeker. En dan zie je dat hij leergierig is. Het lukt hem net niet helemaal. Maar dan moet je gewoon even naar de site gaan en het filmpje kijken.
Oh, want, maar niet geen tandemsprongetjes, gewoon zelf?
Niks zeggen, gewoon kijken.
Goeie hint. Goeie hint.
Eens eentje, huppatee, zo naar beneden.
Lekker.
En we hebben natuurlijk nog die crash hè, tussen team Rosberg en team Hamilton.
Maar is die Hamilton niet gewoon al bezig met zijn pensioen? Gewoon, die is al lekker aan het genieten. Die denkt, joh, dit jaar zoek ik het uit.
Nee. Die laat zich niet onttronen. Hij is volgens mij heel blij met de competitie. Maar hij laat zich ook een klein beetje opfokken.
Mannen, hoe ziet jullie week eruit?
Ja, ik heb een hele goede week. Ik vertrek met de camper naar de Nürburgring, de Nordschleife. Daar heb ik mijn eerste race van het wereldkampioenschap tourwagen met de Audi RS3. De nieuwe, helemaal in camouflage livery, want de auto komt pas over een goede 6 weken uit en wij mogen er al mee racen. Dus dat wordt heel, heel, heel gaaf. Ik ben goed voorbereid, dus ik voel me ook goed.
Hoe is de auto?
En ja, weet je, kijk, ik weet natuurlijk niet wat de concurrentie doet. We hebben veel getest. Naar mijn idee zitten we er goed bij, constant bij. Ligt het circuit me heel erg goed. Dus ja, het zou wel heel vet zijn als ik nu een bekertje mee naar huis kan nemen. De eerste race gelijk podium kan pakken. Vorig jaar werd ik er 4e en 5e. Ook als beste Audi-rijder. En ik rijd de 24 uur in een Porsche Cayman. Dus ik ben serieus druk, joh. Ik rijd twee klasses.
Maar goed dat jij een goede PA hebt, hè?
Helemaal waar. zo werkt het er niet altijd. Nou, ik moet gewoon racen, joh. Het houdt me uit de kroeg.
Ja. En jij, Ruud, jij gaat vooral de kroeg in, neem ik aan.
Nee.
Gezellige Brabander.
Nou ja, het mag dadelijk weer, hè? Maar daar kijken we wel naar uit. Maar we moeten ondertussen ook gewoon bikkelhard werken. Ik bedoel, de Grand Prix, goed verzorgd voor al onze bezoekers. Dus kijken of we weer een nieuw bezoekersrecord kunnen vestigen.
Dat zou wel mooi zijn. Mannen, ik wens jullie een hele fijne week en alvast een heel fijn weekend. En laten we hopen dat de punten naar Red Bull gaan. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Helemaal goed.
Doei, mannen.
Tot naast met Jan. Doei, doei.
Doei.
Wil je 24/7 op de hoogte blijven? Check dan snel onze website racingnews365.nl of een van onze social media kanalen.
Dit was hem alweer, de podcast van Racing News 365. Dank dat je weer luisterde en vergeet vooral niet om jezelf te abonneren op deze podcast via Spotify of Apple Podcasts. En laat dan ook even een recensie achter.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast. Word onderdeel van de grootste racefamilie van Nederland. Maak nu jouw account gratis aan. Praat mee over de Formule 1. Maak kans op leuke prijzen. Krijg toegang tot exclusieve content. Ga naar racingnews365.nl en meld je aan.